Hallo, fijn dat je weer luistert. Ben je nieuwsgierig hoe het verhaal verder gaat? In het vorige hoofdstuk probeerde Masha te ontsnappen. Toen dat mislukte, voelde ze zich verward, verdrietig, maar vooral ook boos. Zittend op het bankje in de tuin nam ze zich vast voor haar pogingen niet op te geven. Hoofdstuk 5. Oh, daar zit je! Masha schrok op. Even vroeg ze zich af of haar tante misschien gedachten zou kunnen lezen. Maar tante Sarah glimlachte alleen naar haar, terwijl ze zei: Volgens mij vind je de tuin wel erg fijn. Als je niet in je kamer zit, dan ben je hier. Masha knikte maar eens en glimlachte terug. Tante hield een mand omhoog. Kijk, de appeltaart is klaar en de fietsen staan al voor het huis. We kunnen dus meteen vertrekken. Vertrekken? Verward keek Masha haar tante aan. Gaan we ergens naartoe? Je bent wel een slaapkop, hoor. Ik heb je toch verteld dat ik je aan een paar van mijn vriendinnen wilde voorstellen? Masha's hart maakte een sprongetje. Hopelijk kwam ze iemand tegen die ze om hulp kon vragen. Ja, natuurlijk. Dat was ik even vergeten. Nou, kom dan maar gauw. Dan is de taart nog lekker warm als we daar aankomen. Eindelijk weg van deze nare plek, al was het maar voor een paar uurtjes. Het liefst was ze op de fiets gesprongen en er snel vandoor gegaan. Maar waar moest ze naartoe? Eerst maar eens goed om zich heen kijken. Ze kwamen onderweg vast wel een telefooncel tegen of een dorp met normale mensen. Ze fietste achter de kaarsrechte rug van tante Sarah aan over een fietspad dat zijn beste tijd wel had gehad. Ze ontweek de barsten en bobbels in het asfalt zo goed en zo kwaad als het kon. Dat de oude fiets geen vering had, hielp ook niet echt. Na een minuut of 10 leek het alsof haar botten hun uiterste best moesten doen om op hun plaats te blijven. Voor zover het haar lukte, af en toe een blik naar links of rechts te werpen, zag Masha vooral erg veel dicht, donker bos. Eén keer ving ze een glimp op van een klein weidje met een paar geiten. Een eind verder zag ze een dikke wolk muggen boven het zwarte water van een bosvennetje. Niet één keer ving ze geluiden op die vertelden dat er mensen in de buurt waren. Haar hoop op hulp vervloog. Elke trap op de pedalen van de fiets leek haar verder van de bewoonde wereld te brengen in plaats van dichterbij. Nee, wacht! Zag ze daar iets tussen de bomen door? Na de volgende bocht in het pad wist ze het zeker. Daar stond een huis. Als ze er langs reden, moest ze goed opletten hoe het eruit zag. Zou ze het in haar eentje nog terug kunnen vinden? Vast wel. Voor zover ze wist, waren er geen zijpaden geweest. Masje wilde net opgelucht plannen gaan maken toen haar tante afrende. Ze knikte met haar hoofd in de richting van het huis. Zo, daar zijn we dan. Ze stapte af en liep een smal paadje op dat naar de achterkant van het huis leidde. Masha sjokte achter haar tante aan. Het was alsof een grote hand haar maag fijn probeerde te knijpen. Weg was haar kans. Hoe lang hadden ze gefietst? Er moesten gewoon mensen in de buurt wonen. Dat kon toch niet anders? Haar blik dwaalde langs de witte gevel van het huis. Zo met het zonlicht dat er tussen de bladeren van de bomen langstreek, zag het er best leuk uit. Beneden zag ze een heel groot raam naast een deur met kleine matglazen ruitjes. Boven waren vier kleinere ramen. Masha wilde zich alweer naar haar tante omdraaien, toen ze achter het rechte raam het gezichtje van een blond meisje zag. Ze leek haar een jaar of 4. Wat leuk! Eindelijk weer eens iets dat heel gewoon was. Ze was net van plan naar het meisje te zwaaien, toen de deur beneden openging. In de deuropening verscheen een kleine vrouw. Ze had kort geknipt grijs haar en droeg een felroze blouse op een gebloemde rok. Zachte blosjes gaven haar een lief gezicht. Zo zou Masha zich haar oma voorstellen, als ze er een had. Kom eens hier, kind, dan kan ik je voorstellen. De heese stem van Sarasar trok haar aandacht. Het was of Masha uit een mooie droom wakker schrok. Aarzelend deed ze een stap naar voren en wilde netjes een hand geven. De vrouw tegenover haar ging rechtop staan en hield haar handen op haar rug. Zo, dus jij bent het nichtje van Sarasar. Hopelijk was het geen vergissing jou in huis te nemen. Zorg je dat je tante tevreden over je is?
Ja, mevrouw.
Mijn vriendin heet Dorian, de meisje. En omdat we eerder zusters dan vriendinnen voor elkaar zijn, moet je haar maar tante Door noemen. Begrepen?
Ja, tante. Dag, tante Door. Ik heet Masha.
Dorian knikte en keek haar scherp aan. Haastig toverde Masha een glimlach op haar gezicht, maar in haar hoofd tolde het van de verwarde en geschrokken gedachte. Niet weer, alsjeblieft, niet weer! Het vriendelijke omaatje was verdwenen. De eerst zo vrolijke bloemen op haar rok zagen eruit alsof ze dringend behoefte aan water hadden. Het roze van de blouse deed pijn aan Masha's ogen. Over ogen gesproken. De ogen van Doriande leken twee gitzwarte stenen, zonder enige glans. Ze staarden op Masha neer vanuit een grauw-wit gezicht. Op de wangen waren met roodpoeder blossen aangebracht. En aan weerszijden van de strakke mond met dunne lippen zag Masha diepe plooien. Van dichtbij zag tante Door er niet echt gezond uit, en zeker niet als een lief omaatje. Masha liep achter de twee vrouwen aan naar een ruime kamer. Net als in de keuken van tante Sarah hingen hier bosjes gedroogde planten en bloemen. Tante Door schraapte haar keel. Wachtte tot Masha haar aankeek. Toen knikte ze in de richting van twee vrouwen die naast elkaar op een bankje zaten. Thea en Marla zijn leden van onze kaart- en koffieclub. Twee hoofden draaiden zich in Masha's richting, precies gelijk, alsof ze door een poppenspeler bestuurd werden. Twee gezichten vertrokken zich en deden een glimlach na. Secondenlang werd Masha bekeken door twee paar ogen, waarvan de kleur haar deed denken aan door de zon verdroogd gras. Thea en Marla zeiden niets, en niemand scheen van Masha te verwachten dat ze iets zei. Ongemakkelijk verplaatste ze haar gewicht van haar ene op haar andere voet. Ze was bijna blij om de schurende stem van tante Sarasar weer te horen. Tja, het is jammer dat er geen andere kinderen zijn. Maar Doriande heeft interessante boeken in die kast daar. Daar zul je je vast wel mee vermaken, nietwaar? Het laatste was duidelijk niet als vraag bedoeld. Dus pakte Masha braaf een boek uit de kast en ging aan een tafeltje bij het raam zitten. Toen ze naar buiten keek, herinnerde ze zich weer het kleine meisje dat ze boven achter het raam had gezien. Ze wilde vragen wie dat was en keerde zich naar het groepje vrouwen. Vier paar ogen keken haar strak aan. Toen drong het tot haar door wat tante Sarah gezegd had. Jammer dat er geen andere kinderen zijn. Waarschijnlijk was het verstandiger om maar niets te zeggen. Haastig sloeg ze het boek open en staarde nietsziend naar de kleine lettertjes. Na een poosje ging ze verzitten. Ze liet haar ogen ronddwalen. Als ze net deed of de vrouwen er niet waren, leek de kamer best gezellig. Er had hier vast een leuk gezin kunnen wonen. Het kleine meisje boven was dan het dochtertje van een lieve vader en moeder. En als zij het artikel in de krant hadden gelezen, in plaats van haar... misschien hadden ze haar dan wel willen ontmoeten. Dan vonden ze haar natuurlijk hartstikke aardig. En dan wilden ze haar vast adopteren, zodat hun dochtertje een grote zus had. Dromerig trok Masha met haar vingers figuren over de tafel. Ze schrok op uit haar fantasiewereldje toen haar hand in aanraking kwam met een koud voorwerp. Vlak naast het boek stond een glas met helder rode limonade. Ze had helemaal niet gemerkt dat er iemand bij haar in de buurt was geweest. Ze keek eens om, maar de vrouwen schonken helemaal geen aandacht aan haar. Ze zaten dicht bij elkaar en praatten zo zacht dat Masha niet kon horen waar ze het over hadden. Het fijne gevoel dat de dagdroom haar bezorgd had, was verdwenen. De akelige werkelijkheid drong zich aan haar op. Ze had altijd gedacht dat heksen alleen in sprookjes voorkwamen. Maar hoe moest ze anders de gebeurtenissen van de afgelopen tijd verklaren? En je kon natuurlijk altijd de pech hebben een raar of eng persoon te ontmoeten. Maar vier? Waar was ze toch terechtgekomen? En waarom? Bestond de gewone wereld nog wel? Waarom zag ze nooit eens een gewone voorbijganger of een postbode of zo? Helemaal alleen was ze, met een stel griezels. Zou ze durven opstaan? Dan deed ze net of ze naar de wc ging, maar in werkelijkheid zou ze de deur uitlopen en zich verstoppen. Of zou ze hier ook tegen zo'n onzichtbare muur oplopen? Dan wisten ze meteen dat ze geprobeerd had te ontsnappen. Bij de gedachte daaraan kreeg ze het verschrikkelijk warm. Haar vingers sloten zich om het koude glas dat ze met een zucht tegen haar gloeiende wang hield. Eigenlijk had ze best wel dorst. Ze bracht het glas naar haar mond, maar aarzelde toen. Stel nou dat er in de limonade net zo'n middeltje zat als in de thee. Ze keek rond of er ergens een plant stond waar ze het glas in leeg kon gieten. Niets. Ach, wat kon het haar ook schelen. Ze was moe van het denken. Ze was moe van het zoeken naar een oplossing. Die vond ze toch niet. Boos bracht ze het glas naar haar mond. 1 seconde twijfelde ze nog. Toen werkte ze met grote slokken de mierzoete drank naar binnen. Zo, wat zou jij doen als je in Masha's plaats was? Zou jij die limonade opdrinken? En wat denk je? Zou het gewone limonade zijn? Of toch weer een soort toverdrank? Om dat te weten, moet je de volgende keer weer luisteren. Tot dan. Doei doei.